Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over gamification op Snapchat.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Gamification betekent dat spelelementen worden toegepast of worden toegevoegd in een niet-spelomgeving, zoals op sociale media. Denk aan streaks die je wilt behouden, beloningen voor dagelijks gebruik, levels die je kunt opbouwen of notificaties die je aansporen om terug te keren naar de app. Deze elementen zijn ontworpen om gebruikers betrokken te houden door in te spelen op motivatie, beloning en gewoontevorming, net zoals in games. Chitra deed onderzoek naar gamification functies op Snapchat. Hoe ziet de gamification van die app eruit en wat vinden de jongeren die de apps gebruiken er zelf van? We gaan erover in gesprek met onze onderzoeker Chitra Omohanlo. Hoi Chitra.
Hi.
En natuurlijk met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi.
Maar eerst, Evelyn, heb jij je een beetje vermaakt op het internet de afgelopen tijd?
Ja, maar niet echt op de manier zoals gebruikelijk. Want het was erg veel werkgerelateerde scrollsessies deze afgelopen weken.
Wat dan?
Nou, wat ik met je wilde delen. Dus zoals je weet, het mainstream gaan van ons werk. Mm-hmm. Het is een ding. Mm-hmm. We hebben het er vaak over.
Klopt.
Het is eindelijk echt gebeurd.
Ja.
Zeggen we ook vaker. Nee, ja, superleuk. Er is een Amerikaanse digitale rechtenorganisatie, EFF, Electronic Frontier Foundation. Ze zijn de grootste ter wereld en ook de oudste. Ze zijn in 1990 opgericht. 9 jaar voor...
Nog net voor het internet.
En hun directeur, Cindy Cohn, die gaat stoppen deze zomer. En zij was te gast bij The Daily Show, de talkshow van Jon Stewart.
Wat vet.
En ja, dat is al heel tof. Maar ze werd geïnterviewd voor 25 minuten.
Wow.
Het ging 25 minuten op mainstream tv over digitale rechten.
Ons werk is klaar.
Wat vet. Hebben we de aandacht bij de pannen nog wel voor?
Ik heb het als podcast geluisterd, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar het is echt super nice dat er zoveel aandacht voor is. Het gesprek is ook echt de moeite waard om terug te luisteren. En wat ik heel boeiend vond eraan, en nou, het komt ook wel een beetje door deze tijd, het raakt ook aan het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, is dat er een discussie ontstond tussen Jon Stewart en Cindy Cohn over eigenlijk een heel oud vraagstuk, namelijk wanneer zijn platformen aansprakelijk voor wat gebruikers uploaden.
Mm-hmm.
Nou, ook Bits of Freedom heeft daar natuurlijk gedachten over. En de wetgeving die hierop ziet is echt van ver voor big tech. Mm-hmm. Dus de afgelopen jaren is het daar veel over gegaan. Hoe kun je platformen aansprakelijk stellen voor de effecten van hun platformen, zonder dat je ze aansprakelijk maakt voor elk stukje content dat gebruikers uploaden. Want het gevaar is dan dat ze gebruikers niks meer laten uploaden.
Ja.
En ik vind zelf dat we daar best een soort mooie, ja, middenweg wil ik het niet helemaal noemen, maar bij gebrek aan beter woord, middenweg hebben gevonden in ons eigen denken. En ook bijvoorbeeld in de Digital Services Act, door te kijken naar het ontwerp van platformen zelf, in plaats van naar de content van gebruikers.
Ja.
Maar die paar rechtszaken in de VS van de afgelopen week laten zien dat dat ook niet helemaal zonder gevaar is.
Nee.
En een andere dimensie die ik er heel interessant aan vind is, en dat zegt Jon Stewart, dat argument haalt hij een beetje naar voren. Namelijk, je zou kunnen zeggen dat een van die, nou, laten we zeggen, er is een haatdragend stukje content ergens op een platform. Dat is op zichzelf misschien niet de verantwoordelijkheid van het platform. Maar wat als er duizenden stukken zijn en wat als het platform al die duizenden stukken neemt, er een advertentie naast plakt en die dan onder de aandacht gaat brengen, wanneer moet je het toch ook over de content zelf gaan hebben?
Ja.
En hij zegt op een gegeven moment van ja, eigenlijk is die toxiciteit is op een bepaalde manier ook censurerend of leidt tot censuur, omdat mensen niet meer willen bijdragen aan het publieke debat. Mm-hmm. Dus het is een heel interessant gesprek, heel toegankelijk, best grappig. Een aanrader.
Heel nice.
Ja.
Ik ga luisteren.
Leuk.
Denk ik luisteren of kijken. Ik vind het ook wel leuk om dit soort dingen te kijken eigenlijk.
Ah ja.
Ja. Dus ik denk dat ik het ga kijken. Hm. En ik zal het voor de luisteraars linken in de show notes. Zodat zij dat ook kunnen doen.
Luisteren of kijken.
Luisteren of kijken. Zal ik twee linkjes doen? Goed. Gamification op apps. We gaan het erover hebben. Toevallig hadden we het er net tijdens de lunchpauze ook even over. Hier bij Bits of Freedom. Want ik had vanochtend vanaf mijn privé Instagram iets geliked op de Bits of Freedom Instagram met een smiley. En toen zei Maartje, onze communicatielead, als ik daarop druk, dan start er een spel.
Huh?
En er zit nu dus emoji pong, zoals pingpong, tafeltennis, in Instagram. Dus als je dan zo'n smiley verstuurt en je drukt erop, kan je dus tegen elkaar gaan spelen.
Wat?
Dus ik kreeg toen de melding, Bits of Freedom heeft 4 punten gehaald bij Emoji Pong. Toen dacht ik, ja, maar ik kan wel 6 punten halen. Dus heb ik het ook nog even gespeeld en toen dacht ik, ja, zo gaat het dus.
Weer.
Goed, daar gaan we het over hebben. Niet op Instagram, maar op Snapchat. Chitra, je doet bij ons onderzoek naar het manipulatieve ontwerp van digitale platformen. En Evelyn tipte het net ook al even aan. Waarom is het belangrijk om juist naar dat ontwerp te kijken?
Omdat ontwerp eigenlijk best wel een invloed kan hebben op gebruikers en hun gedrag. En manipulatief ontwerp kan zelfs een schadelijke invloed hebben. Omdat manipulatief ontwerp gebruikers kan sturen op keuzes die niet in hun belang zijn.
Precies. Dus in het geval van emoji pong. Ik die dan toch weer 5 minuten langer op die app verblijft.
Ja.
Omdat ik denk, oh ja, ik wil toch even zien wat het doet.
Ja.
En Maartje verslaan.
Ja, precies. Dus eigenlijk maak je keuzes die je niet had gewild in termen van tijd die je op het platform spendeert. Maar soms gaat het ook over keuzes over meer persoonlijke gegevens opgeven dan je eigenlijk wil. Of ander soort zaken.
Ja. Ja, precies. En dit onderzoek naar de specifiek Snapchat komt op het moment dat er nieuwe Europese regels in de maak zijn. We hebben het al eerder over gehad. De Digital Fairness Act wordt gemaakt. Hoe sluit dit onderzoek aan bij die ontwikkelingen?
Ja, de Digital Fairness Act gaat eigenlijk met speciale aandacht ook kijken naar manipulatief ontwerp en verslavend ontwerp. En er is onderzoek nodig naar dit soort ontwerp om daar eigenlijk goede richtlijnen voor te schrijven. Mm-hmm. Dus door onderzoek te doen naar wat is nou echt de impact van dat ontwerp, kunnen we ook goede regels maken en onze positie daarop vormen. Dus vandaar dat we dit onderzoek doen.
Je onderzoek richt zich op Snapchat. En met het gevaar om nu een beetje ouderlijk over te komen. Wat is Snapchat eigenlijk voor een platform en waarvoor wordt het gebruikt?
Ja, Snapchat is inderdaad een platform dat heel erg populair is onder jongeren. Dus uit de eigen cijfers van Snapchat blijkt dat 90% van de jongeren tussen 13 en 24 jaar bereikt worden door de app. En jongeren gebruiken het eigenlijk ook als een soort alternatief voor WhatsApp. Ze gebruiken het als berichtendienst eigenlijk om te chatten met hun vrienden. Hun dagelijkse gesprekken met vrienden voeren ze op die app.
Oké, maar er zitten dus ook andere functies in dan alleen WhatsAppen.
Klopt, ja. En dat is iets wat je natuurlijk ook veel ziet met apps. Dat ze steeds meer van elkaars functies gaan overnemen. Mm-hmm. Dus het is niet meer puur een berichtendienst, maar het heeft ook stories, net als Instagram. Of infinite scroll, net als TikTok en Instagram. En zo komen daar steeds meer functies bij eigenlijk, mm-hmm. die ook op gebruikers gepusht worden, terwijl ze misschien eigenlijk gewoon willen communiceren met vrienden.
Ja. Ja, en het heeft dus nu ook dat gamification aspect.
Ja.
En waarom heb je nou in dit onderzoek precies daarop gericht?
Enerzijds omdat we dus ook focussen op jongeren. En Snapchat wordt heel veel gebruikt door jongeren. En gamification, zoals je uitlegde, is het belonen van app-interacties op sociale media. En jongeren, die zijn daar mogelijk nog gevoeliger voor dan volwassenen. Wij volwassenen zijn daar ook gevoelig voor. Het zijn beproefde technieken waarvan die platformen weten, zo kunnen we mensen manipuleren.
Ik zat niet voor niets de emoji pongen.
Ja, precies. Maar omdat jongeren in de puberteit, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn en ook het beloningssysteem in de hersenen in de ontwikkeling is, zijn zij ook iets gevoeliger voor korte termijn beloningen.
Oh ja.
Dus dit soort dingen als ja, punten scoren door even een bericht te liken of te bekijken of iets te posten, dat werkt goed.
Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen. Ben jij er gevoelig voor, Evelyn?
Als ik ja zeg, lijk ik dan heel
ja,
jong.
Zeker. Nee, je bent best fanatiek in spelletjes, toch? Dus ik kan me zo voorstellen dat dit op jou goed kan werken.
Klopt. Ja, ik moet meteen aan Duolingo denken.
Ah ja.
Daar heb ik dus op een gegeven moment uitgevogeld dat als je, we hadden het er vorige keer kort over, dat als je de tijd van je telefoon terugzet, je streak gewoon kan. Ja, dat komt natuurlijk. Dat doe ik natuurlijk omdat ik gevoelig ben voor het behouden daarvan.
Ja.
Dus ik hoop ook dat die regels er komen voor jongeren, maar ook gewoon voor alle gebruikers.
Ja, precies. Ik denk dat het voor ons allemaal
goed zou zijn.
Een beperking goed zou zijn, inderdaad. Hey, hoe heb je dit onderzoek uitgevoerd? Wat heb je gedaan?
Ja, ik heb met jongeren gesproken in interviews, maar daarnaast ook nog een online vragenlijst afgenomen onder 300 jongeren. Mm-hmm. En daarin vroegen we dus naar hun ervaringen met dit soort gamification functies. En ook in hoeverre ze inschatten dat het invloed heeft op hun schermtijd of op hun sociale leven. Ook om een idee te krijgen van, heeft dit nou ook negatieve effecten op jongeren?
Ah ja. En wat vinden ze er zelf van?
Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Snapstreak. Ja. De Snapstreak, daarvan zeggen ze van, dat heeft wel degelijk invloed op schermtijd. Voor een deel van de jongeren geldt dat. Mm-hmm. En de andere gamification functies in Snapchat, je hebt bijvoorbeeld ook vrienden emojis en de Snapscore, die zijn wat minder belangrijk. Mm-hmm. Maar die Snapstreak, dat is wel eentje die ze heel belangrijk vinden om te onderhouden. En waardoor ze dus ook soms echt getriggerd zijn om het platform te openen.
Ja, want hoe, om dan even in te zoomen op die Snapstreaks, hoe werken die? En wat zag je dan gebeuren bij jongeren die dat probeerden te behouden?
Bij de Snapstreak wordt elke opeenvolgende dag geteld dat twee gebruikers elkaar een snap sturen. Mm-hmm. Een snap is een foto die ze maken met de app zelf. En wanneer ze een dag missen, dan wordt die streak verbroken. En je ziet dat jongeren echt honderden of duizenden dagen aan streaks hebben met hun beste vrienden.
Wow.
En dat voelt dus ook enorm zonde als ze dat zouden verbreken. Omdat het voelt als een hele grote investering die ze gedaan hebben. Ja. En iets waar ze heel veel voor hebben moeten werken. Maar tegelijkertijd vinden ze het ook een beetje stom. Want ze gaan best wel ver om die streak te behouden. En soms hebben ze niet eens iets te delen. Maar dan sturen ze gewoon een foto van het plafond of van hun schouder. En dan vinden ze dat eigenlijk een beetje stom, want het betekent niks. Maar ze willen toch die streak behouden. Mm. En sommigen hebben zelfs ook betaald voor het behouden van een streak.
Want dat kan ook.
Ja, want als je hem verbreekt, dan komt er een grote oranje knop te staan met herstel. En dan komt eerst een Snapchat Plus abonnement tevoorschijn. Wow. En dan is er ook nog een optie om een eenmalige betaling te doen om de streak te herstellen.
Wow.
En een groot deel heeft dat dus wel eens gedaan.
Wow.
En ik bedoel, Meta zegt nog, of zij vroeger dat ze bestonden om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Mm-hmm. Heeft Snapchat eenzelfde soort leugen over waarom ze een Snapstreak überhaupt zouden hebben?
Ja, ik denk dat het niet bijdraagt aan verbinding. Mm-hmm. Want wat jongeren zelf aangeven, ze vinden Snapchat heel leuk om gewoon met elkaar te communiceren, om te chatten met elkaar. Maar ze zeggen, als ik een berichtje krijg van iemand, eigenlijk mm-hmm. een tekstberichtje, dan vind ik dat veel leuker dan als ik een snap krijg. Want een snap kan ook iets doms zijn. En dat is alleen maar om die streak te behouden. Maar het is wel dus een tactiek waardoor sommige jongeren zeggen van, oh, als ik lang niet op Snapchat heb gezeten, dan voel ik toch stress en dan ga ik toch maar even kijken om mijn streaks te verlengen, want anders ben ik bang dat ze weggaan. Hm. En er zit ook een element van sociale druk bij.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Als je al 1000 dagen met iemand dat doet,
je niet degene wilt zijn die...
Precies. Dus En ik denk dat dat ook iets is waardoor ook met name jongeren gevoelig zijn, die toch wat meer sociale competitie ook ervaren. Met wie je beste vrienden zijn, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of ja, ze noemen zelf ook, het voelt ook als een soort peer pressure. Ook überhaupt om Snapchat te gebruiken, want iedereen gebruikt het.
Ja, er was één quote die ik in je onderzoek zag. Ik heb streaks met mensen die ik niet eens zoveel spreek, maar die durf ik niet te verbreken omdat ik bang ben dat ze dan boos worden.
Ja.
Dan dacht ik, oh, dit is... Ja, ik vind dat toch ook pijnlijk om te lezen. Dan denk ik, oh ja, dan blijf je dus maar zo'n soort dingen heen en weer sturen, terwijl je hoeft dat echt niet te doen.
Ja.
Het dient geen doel.
Ja, maar dus toch ook wel.
Voor
hun gevoel.
Ja. Ja, maar ook weer niet.
Ja.
Nee.
Ja.
Want ze geven dan aan, het is eigenlijk niet waardevol, maar ik wil het niet verbreken vanwege de consequenties die dat sociaal misschien voor mij heeft. Ja. Ook al haal ik er niks uit.
Ja.
Ach.
Ja, prachtig. En je keek ook naar andere elementen, zoals vrienden-emojis en de snapscore. Mm-hmm. Wat voor invloed hebben die op hoe jongeren zichzelf en elkaar op Snapchat zien of beoordelen?
Ja, die twee die kwamen iets minder naar voren als het gaat om impact op schermtijd. Mm-hmm. Dus jongeren geven ook aan dat ze hier wat minder aandacht aan besteden dan bijvoorbeeld de Snapstreak. Mm-hmm. Maar ze gaven wel een kijkje in wat die elementen wel voor ze betekenen.
Want kan je kort uitleggen wat de elementen zijn?
Ja, dus vrienden-emojis, dat zijn eigenlijk emojis die worden toegekend op basis van hoe vaak je elkaar snapt. Dus als je elkaar het meeste snapt van iedereen, dan ben je best friends. Mm-hmm. Maar als dit 2 weken aanhoudt, dan word je besties. Als dit 2 maanden aanhoudt, dan word je super best friends of iets dergelijks.
Ah, ja.
Dus daar zitten ook gradaties in. En ook van, oh, dat moet ik dus blijven volhouden, want dan kan ik dat hoogste level behouden.
Ja.
Sorry. Het is zo cynisch.
Ja. Ja, ja.
Dat er dus een bedrijf is dat om wat advertentieinkomsten te vergaren, gewoon het sociale leven van jonge mensen compleet heeft vermarkt.
Ja, precies, precies.
Och.
Dus dat, daarvan zeiden ze ook, of tenminste een paar, want het is niet voor iedereen dat ze daar nou heel veel op letten, maar voor sommigen was het wel degelijk van, als ik niet meer die emoji heb, dan ben ik wel benieuwd met wie ze dan het meest appen. En dat is dan vast een ander meisje waar die in geïnteresseerd in is. Dus dat triggert allerlei gevoelens.
Ja. Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Er zijn al zoveel onzekerheden over vriendschappen en over jezelf. Mm-hmm. En dan wordt er een soort rating aan toegekend.
Mm-hmm. Ja.
Echt verschrikkelijk.
Ja.
En dat zijn dan dus die vrienden-emojis. En dan is er dus ook nog de snapscore.
Ja, de
wat
snapscore.
Is dat?
Ja, die staat op jouw profiel. Dat is een score. En die loopt op naarmate jij Snapchat meer gebruikt. Naarmate jij meer stories post en meer snaps verstuurt. Mm-hmm. Het is niet helemaal duidelijk. Dus Snapchat is niet helemaal transparant over hoe die snapscore wordt berekend.
Niet?
Nee, dus je moet ook maar een beetje zelf uitvogelen van hoe krijg ik hem omhoog.
Ja.
Er kunnen geen punten afgaan. En deze score die is zichtbaar voor iedereen die bevriend is met jou op Snapchat.
Maar is het dan goed om een hoge, zeg maar, hoe hoger de snapscore, hoe beter?
Ja, dat is dus best interessant. Want een lage snapscore is iets wat ze niet willen. Mm-hmm. Maar een te hoge snapscore willen ze ook niet. En dat is eigenlijk met name bij vrouwen. Is dat ook door misogyne opvattingen dat negatief wordt gezien als je een hele hoge snapscore hebt. Want dan ben je vast met veel jongens aan het praten. Of een deelnemer die zei zelfs van, oh, je snapscore is... Ja, het is eigenlijk iets als je bodycount. Het is best wel heftige stigma's hangen daar aan vast. En dan bij jongens was het van, oh, dan ben je best wel een player. En,
oh ja.
Ja. Dus één deelnemer die gaf ook aan dat ze liever die snapscore niet wilde, want ze vond die van haarzelf te hoog. Maar er is geen manier om dat te verbergen.
Nee. Maar ik vind het wel interessant, want dus aan de ene kant moet je heel veel op die app zitten om alles,
om je streaks en je emojis,
al je scores
te
hoog te houden.
Ja.
Maar dan dus met weinig mensen of zo. Of want anders zit je er te lang op en dan wordt je snapscore te hoog.
Ja. Ja, dat is best interessant. Ja, en inderdaad, Te laag is dus ook weer niet goed, want dan heb je geen vrienden. En ja. Dan, een deelnemer gaf ook een voorbeeld dat ze toen hij begon met Snapchat in een groep zat met allemaal mensen die net begonnen waren met Snapchat en elkaar maar allemaal snaps stuurden, zodat hun snapscore omhoog ging, zodat ze een beetje hetzelfde hadden als hun vrienden. Dus het is echt een beetje zo vergelijken met wat hebben mijn vrienden en daar wil ik bij horen. Maar anders zijn, dus te hoog of te laag, ja. dat is niet goed. Ja.
Het lijkt me heel stressvol om het allemaal in de gaten te moeten houden. In je onderzoek kwam ook naar voren dat sommige jongeren hun schermtijd op Snapchat eigenlijk te hoog vinden. Hoe geven zij zelf aan waardoor dat komt? Wat is daar voor hun de reden voor?
Ja, de hoofdreden is toch wel eigenlijk het vele chatten en appen wat ze met vrienden doen en ook de notificaties die ze daarvan krijgen en daardoor afgeleid raken en daardoor vaker op hun mobiel zitten en bijvoorbeeld ook 's nachts chatten en appen. En wat Snapchat ook doet is dat ze niet laten zien wat iemand naar je stuurt, alleen van oh, send you a chat or a snap, dus je moet het echt openen om het te zien. Maar anderen die noemden ook spontaan die snapstreak die ik moet verlengen, die zorgt ervoor dat ik ook vaker op Snapchat zit dan ik wil.
Ah ja. En geven ze dan ook aan dat ze dat bijvoorbeeld anders zouden willen? Of vinden ze wel prima?
Nou, degene die het te hoog vinden, die zien dat ook wel graag anders. En als we ze vragen ook over die gamification functie specifiek, of ze die uit zouden willen zetten of welke ze zouden willen gebruiken, dan gaf ook best wel een groot deel aan dat ze die gamification functies ook daadwerkelijk uit wilden zetten. Die lieten ze tenminste weg. En redenen die ze daarvoor gaven was, ja, het zijn toch alleen maar elementen die ervoor zorgen dat je vaker op je telefoon zit. Of het maakt van vriendschap een competitie en ik wil gewoon communiceren met mijn vrienden.
Ja.
Dus in die zin zijn ze best bewust erover.
Ja, nou, het is gewoon zo interessant, want natuurlijk zien jongeren zelf ook dat dit aan de hand is. Maar je bent natuurlijk ook sociaal gezien een soort van gevangen in één app. We weten ook hoe lastig het op een gegeven moment was om mensen van WhatsApp naar Signal te krijgen bijvoorbeeld. Dus ik kan me ook voorstellen dat je heel lastig kan zeggen van zullen we anders hier en hier met elkaar gaan communiceren? Eigenlijk vinden we met elkaar berichtjes heen en weer sturen het leukst, toch? Dus zullen we ergens anders heen gaan? Ja. Ik kan me gewoon voorstellen dat ook heel lastig is om het voor elkaar te krijgen.
Ja, zeker. Ja. Ja, het is heel moeilijk om met z'n allen ineens te gaan switchen. En er is natuurlijk een groot deel die ook die gamification elementen ook wel weer lukt van iets wat Snapchat leuk maakt of anders maakt dan WhatsApp. Maar dat weegt dan niet altijd op tegen de nadelen die het ook met zich meebrengt.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Hey, en jij pleit ervoor om gamification ook echt expliciet op te nemen in die wetgeving waar we het net over hadden. Hè?
Ja.
Waarom is dat?
Ja, omdat we zien dat gebruikers daar dus nu geen keuze in hebben, maar dat het wel invloed heeft op hun schermtijd en dus ongewenste schermtijd. Er zijn dus groepen die daar kwetsbaar voor zijn en wetgeving is er om kwetsbare groepen te beschermen. Dus in ieder geval zouden we willen dat die gamification functies optioneel en opt-in zouden moeten worden gemaakt. Dus je moet er bewust voor kiezen als je zo'n functie wil gebruiken.
Oh ja, dus dat jij ook kan zeggen van nou, doe me wel maar gewoon die, snapstreak. Dat vind ik hartstikke leuk om vol te houden. Maar ik wil gewoon niet dat mijn snapscore te zien is. Maar ik wil wel dat mijn vriendschapsemojis te zien zijn.
Bijvoorbeeld.
Ja. Nou, en heb je verder nog dingen waarvan je zegt, wetgevers, kijk hier naar. Wat zijn je verdere aanbevelingen?
Nou ja, eigenlijk met name wat ik net zei. En verder denk ik dat het heel goed is als ouders ook met hun kinderen in gesprek gaan over Snapchat. Ook gewoon om een beeld te krijgen van wat is nu hun online belevingswereld. En wat zijn dit voor, wat vindt er allemaal plaats in die apps? Om je kind eigenlijk ook beter te begrijpen.
Ja, precies. En misschien ook wat vind je fijn en wat vind je niet fijn in zo'n app? Want volgens mij, nou, als ik jou hoor over en als ik ook alle quotes lees, snappen heel veel van de jongeren heel goed wat er aan de hand is. En doorzien ze de mechanismen ook gewoon heel goed.
Ja.
Het lijkt me als ouder ook eigenlijk best wel tof om te horen dat je kind daar gewoon best mediawijs in is. En ook al maakt hij dan andere keuzes dan die jij maakt, kan me ook voorstellen dat het voor wat wederzijds begrip kan zorgen over waarom iemand bijvoorbeeld de hele tijd op een bepaalde app zit.
Ja, ja, en inderdaad, ja, wederzijds begrip. Ik denk ook omdat ouderen, meerjarigen, hier ook last van hebben.
Ja.
En dat het niet alleen een jongerenprobleem is.
Nee. Nee, dat lijkt me als jongere ook wel irritant dat er zo vaak gepraat wordt.
Dat het naar jou wordt gewezen.
Ja, terwijl het is ook gewoon een app. We zijn het er allemaal over eens dat die ontworpen is om je daarin gevangen te houden.
En ik vraag me af hoeveel van die ouders die zich zorgen maken over hun kinderen niet zelf de hele dag met hun telefoon bezig zijn, ook thuis.
Mm-hmm. Ja, dat speelt natuurlijk ook nog mee. Jouw onderzoek. Kunnen mensen dit ergens vinden?
Jazeker, dat kan op de website van Bits of Freedom. Mm-hmm. En natuurlijk in de notes van deze podcast.
Helemaal
de show notes.
De show notes, daar ga ik het inzetten. Superleuk. Kan je ook al een tipje van de sluier oplichten van een volgend onderzoek dat je gaat doen?
Ja, we gaan gewoon door met onderzoek naar grote online platformen. Volgend onderzoek gaat over TikTok. En dan gaan we kijken naar de opmerkingen secties onder TikTok. Die ook op basis zijn van profilering. Dus jij krijgt wellicht andere comments te zien dan andere gebruikers. En we gaan eens kijken wat voor impact dat nou heeft.
Ah, interessant. Heel benieuwd naar. Je komt daar vast weer over vertellen in onze podcast. In ieder geval, heel erg bedankt voor nu.
Dankjewel.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Wanet, Chitra Mohanlal en onze algemeen directeur Evelyn Austin. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieve Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.